Kijk, je wordt geen ondernemer op de business school. Je gaat er naartoe als je ondernemer bent. Ja. Je wordt niet muzikaal op het conservatorium. Je gaat er naartoe omdat je muzikaal bent. En dan ontwikkel jij je verder.
In deze podcastaflevering van Reis of Bestemming gaan we het hebben over ondernemen in weer en wind. De uitdagingen, kansen en mindset om koers te houden. De gast is Marco Akkermans, ervaren ondernemer en adviseur. We bespreken wat een ondernemer echt een ondernemer maakt. Of je ondernemerschap kunt leren en wat groei werkelijk betekent. Is dat alleen omzet of juist meer dan dat? Benieuwd hoe je vooruitkijkt, koers zet en groeit, ook in tegenwind? Deze serie is speciaal gemaakt ter ere van het jubileum van Jan Stevens, die al 25 jaar ondernemer is en 35 jaar actief is in de wereld van opleiding en training. Jan nodigt je uit voor een inspirerende reis vol waardevolle inzichten, bedoeld om je te helpen jouw eigen pad te vinden, bij te stellen, stil te staan of juist weer door te gaan. Voor deze reis heeft hij een aantal bijzondere gasten uitgenodigd die hun persoonlijke verhalen, inzichten en toekomstvisies met je delen. De gesprekken worden geleid door Corné Niemeyer.
Welkom weer bij een volgende podcast en in dit geval Marco Akkermans. Welkom, Marco.
Dankjewel.
We gaan zometeen gaan we jou even introduceren. Alleen we hebben nu een lijn en we hebben een vorige podcast hebben we gehad en daar hadden we nog één ding. Dat we denken, daar moeten we even op terugkomen. We hadden het namelijk over introvert en extrovert. En toen zei Jan, hey, achteraf bezien had ik daar eigenlijk nog wel een andere reactie op willen geven. Dus die willen we even pakken om die manier de koppeling te maken met de vorige podcast.
Jij begon heel mooi. Ik heb ooit eens een telefoongesprek gehad met Corné. En toen zei ik van, ik ben gewoon de grootste introverte sodomieter van Noord-Nederland, zei ik. Dus, en dat gebruikte jij, want ja. Je had dat mooi genoteerd. Nou, en de vraag is, ben ik dat? Nou, ik heb inderdaad gezegd, ik heb een laag koetjes- en kalfjesgehalte. Dus bij de barbecue ben ik niet zo goed. Het ligt eraan wie er zit, dat klopt. Anderzijds, ik leef op contact met mijn klanten, laat ik het zo zeggen. Daar haal ik heel veel energie uit. Dus ik heb de stilte nodig, je terugtrekken. Dat is één kant. Maar dat komt ook wel, ik heb... Nou, per week toch wel tussen de 24 en 27 uur aan intensief klantcontact. Ik denk als ik dat niet zou hebben, dat klantcontact, dan zou ik het in het weekend bijvoorbeeld weer meer opzoeken. Contacten met mensen. Nou ja, en verder denk ik dat introvert, extravert, ja wat is dat dan? Ik maak er wel eens gekheid van. Ik zeg een introvert mens die zegt, achteraf had ik dit gisteravond moeten zeggen. En dat extraverte mens denkt, had ik dat achteraf nou maar niet gezegd. Als je terugkijkt. Dus daar zit verschil in reactie, in adremheid soms. Terwijl ik denk dat ik wel weer adrem kan zijn. Heel vaak. Op andere momenten ook weer niet, want dan krijg je zo'n vraag. Ik noem een voorbeeld. Hoe denk je over het vluchtelingenvraagstuk in Nederland? En als ik daar antwoord op moet geven op het niveau van wil je Bami of Nasi vanavond, dan haak ik af. Want dan kan ik alleen maar een antwoord op geven als je het van zes kanten bekijkt, zeg maar. Dus dat gaat dan niet lukken.
Maar waar het ook om ging, is dat we het er even over hadden na de tijd. Is dat je zei van, ik vind het zo lastig dat mensen het zo gauw in een hokje delen.
Ja.
Ik weet niet of je dat herkent, Marco, maar tegenwoordig is al heel gauw iemand introvert of extrovert. Of iemand is autist of het is een narcist. Dus er worden heel snel mensen worden in een hokje gestopt, maar we behandelen ze dan ook zo. En sterker nog, mensen gaan zich er vaak ook nog naar gedragen ook. En daar gaf je aan, want daar kom je eigenlijk heel veel tegen.
Kom ik heel veel tegen.
Zo makkelijk.
Dan vragen mensen, denk jij ook dat mijn manager een narcist is? Ik zeg, nou, ik wil daar graag heel voorzichtig mee omgaan. Ten eerste moet je, ik meen, 6 jaar studeren om dat te mogen vaststellen. En het zou wel heel bijzonder zijn als ik dat in 3 minuten al zie. Dus de vraag is, wat wil je daar dan mee zeggen? Of dat is wel iemand met autistische trekken, denk ik. Dus ik denk, ja, wees voorzichtig met dat soort dingen. Dat is de ene kant. Dit zijn ook nare typeringen. Ja. Maar op een ander vlak, ik heb een ander voorbeeld. Iemand denkt, hij is hoogsensitief. Nou, als ik zeg ik ben een doorzetter, dan neemt men dat zo van mij aan. Als ik zeg ik ben accuraat, nauwkeurig, precies, ik heb oog voor detail of ik ben juist van de grote lijn, dat is prima. Als ik zeg ik ben sensitief, is het ook nog prima. Maar als ik zeg ik ben hoogsensitief, dan moet ik opeens gediagnosticeerd worden morgen. Dus dan moet er een test, dan krijgen wij een test. Ja, dat is dan een zelfperceptietest, dus je vult in wat je zelf denkt. Dus dan wordt het opeens heel ingewikkeld. Terwijl ik denk, als jij die kenmerken leest, dan gaat het er toch om, herken jij je daarin of herken jij je daar niet in? En hangen verder geen gewichten, wat mij betreft. Nou, dat.
Dus daarin gaat het om dat er altijd nuance is in datgene wat we zeggen, dat we niet iemand in een hokje drukken.
Ja.
En daar wees er ook voorzichtig in, omdat jij merkt dat het eigenlijk veel mensen ook kan beschadigen op het moment dat je ze autist of narcist noemt.
En je hebt ook nog het woord ambivert. Mensen die zowel het een als het ander herkennen. Ja.
En dat, maar ook dat moeten we dus niet te snel op mensen plakken, begrijp ik.
Ik denk dat plakken helpt niet zoveel.
Nee.
Nee. Okay. Dat doet mensen heel vaak niet zoveel goed.
Nou, laten we dit onderwerp dan loslaten, hoe we het in ieder geval genoemd hebben.
Ja.
En dan, als we dan toch ook in de hokjes denken zijn, dan gaan we even Marco Akkermans introduceren.
Ja.
En we hebben een voorgesprek gehad, ik heb wat gekeken en wat mij opviel, ik probeer een hele korte schets te maken, zodat de mensen denken van ja, maar wie zit daar nou aan tafel? Als geboren Brabander, een verleden in het noorden, als accountant met een eigen kantoor, maar ook directeur-eigenaar van een snoepfabriek, maar nu in Amsterdam werkzaam voor het top MKB en mid-corporate segment bij M&A bij Oternus. En waarbij je eigenlijk bezig bent om de zaken te overzien, inzichtelijk te maken en toeslaan op het juiste moment. Dus eigenlijk zijn jullie bezig met... je bent dus weer bij de cijfers beland. Waardecreatie, waardebepalend. Maar wat mij ook opvalt is dat de mens jou nooit loslaat. En dat is ook eigenlijk de kracht die Jan in jou herkende. Dus als je daarnaar kijkt, ben jij de cijferman of ben jij de mensenman?
Ik denk dat de combinatie van beide is. En ik denk dat ik ken Jan natuurlijk al een hele tijd. Kijk, mijn basisopleiding is natuurlijk cijfermatig geweest. Ja. Alleen op dat moment om mijn hokjes, hè, wat Jan zegt, hoe je als je in hokjes denkt.
Ja.
Ja, je doet een opleiding tot accountant. Nou ja, toen ik in de schoolbanken zat of in de collegebanken, toen dacht ik altijd wat, ja, ben ik dit wel? Maar ja, ik kon goed rekenen, dus dat was wel handig. Ja. Dat ging mooi makkelijk.
Het is wel makkelijk voor een accountant, goed rekenen.
Ja, en dat word je dan. Alleen wanneer je in dat vak terechtkomt, dan blijkt toch dat je ook andere dingen voor jou belangrijk zijn. Ja. Probeer je in contact te komen met in dit geval de ondernemer.
Ja.
En dan blijkt toch dat het vaak om heel andere dingen gaat dan alleen de cijfers. Hè. Hoe komen die cijfers nou tot stand? Nou, ja. Dat is dan in de accountancy. En in mijn huidige vak is dat natuurlijk nog belangrijker. Ja, wat wil je nou eigenlijk met je bedrijf?
Ja.
En past dat allemaal nog? Of moet je bepaalde dingen gaan doen? Zoals overnames bijvoorbeeld. Ja.
Ja.
Dus ik denk, ik ben van mening dat die ondernemer, hè, om het op die hoeken te gooien, dat is de drijvende kracht, hè, dat is de stratege, dat is degene, daar zit een mens achter, daar zit een visie achter, daar zit passie ook vaak achter. Met bepaalde kenmerken.
Ja.
En die proberen uit te lichten en daar wat mee te kunnen doen.
Ja. Nou, al die onderwerpen komen we straks dus over aan het spreken.
Mooi.
Maar dat betreft mij al voor een deel het gras weg. Inderdaad, van wie is die ondernemer? Hoe pakt die ondernemer dat op? En hoe vult hij dat in? Maar daar voel jij je dus in thuis. Nou, niet alleen die zevenmatige, maar naar het hele grote verhaal te kijken. Om daarin van toegevoegde waarde te zijn. Jij wilt ook van toegevoegde waarde voor je klant zijn.
Ik denk dat het daar... daar draait eigenlijk alles om. Wat houdt die ondernemer bezig? Ik denk dat kenmerken... Mensen vragen ook wel eens bij een ondernemer. Wat is nou een ondernemer?
Mm-hmm.
Nou, dat zijn best bijzondere mensen, zeg ik altijd. Want dat zijn geen standaard mensen. En dat klinkt misschien gek. Maar het zijn mensen die denken al ver vooruit. Hè. Die zien al dingen gebeuren in de toekomst die de gemiddelde consument, mens eigenlijk nog niet ziet.
Okay, maar daar gaan we straks op verder. Maar ik, in het voorgesprek merkte ik al dat je hebt daar een heel duidelijk beeld van. Dat wil ik straks nog even op een rij zetten, want dan haken we dat op in. Ik wil nog even naar Jan. Want ik ben Jan, waarom? Ik merk nu al, we kunnen zo een uur verder. Maar waarom hebben we Marco Akkermans uitgenodigd? En niet alleen vanwege zijn kennis, maar volgens mij ook vanwege jullie geschiedenis.
Zeker, ook vanwege de geschiedenis. Kijk, de podcast gaat over reis en bestemming.
Ja.
Nou, zeg eens, ik ben 25 jaar op reis als ondernemer. En onderweg kwam ik Marco Akkermans tegen, al vrij snel eigenlijk. En dat was wel omdat de Steven in die tijd groeide. Van heel klein opeens gingen wij in die tijd naar 6, 7, 8 mensen. Dus die omzet ging wel snel. Ondertussen had ik hier een pand aangekocht. En ik had wel wat verwarring in die cijfers. Dus goede hulp was daar welkom. Dus laat ik daar eens beginnen. Daar heeft Marco en zijn team destijds van het bedrijf in Hoogeveen een cruciale rol in gespeeld. Nou, en ik denk, we zijn samen onderweg gegaan. En op enige dag heb ik ook de stekker uit de Steven getrokken. Ja, als me iemand daarin heeft bijgestaan, is dat Marco.
Okay.
Dus ik zei vroeger wel eens, je zou een vriend van me kunnen zijn, maar dan ben ik mijn accountant kwijt, dus dat wil ik niet. Maar zoals het nu is, kan dat dus wel. Dus ik zie hem ook als een persoonlijke vriend, die niet elke zaterdag bij mij op de stoep staat, maar als er iets is, zijn we er voor elkaar. Ja.
Oké. Okay. Ja. Dus op die manier pak je een stuk van de geschiedenis, een stuk van de reis mee. Omdat hij ook voor jou de bestemming helder heeft gemaakt in de tijd dat het bij de Steven anders was dan nu.
Zeker. En jouw typering die klopt haarfijn. We hebben ooit eens een teamsessie gehad, het hele team, bij elkaar.
En welk team bedoel je dan?
Team van de Steven, de mensen die ik in dienst had.
Ja.
En daar had ik Marco uitgenodigd. Ik weet niet eens meer waarom en waarover het ging. Maar ik weet wel dat men na afloop zei, dat is raar. Die man is toch accountant? Heeft het helemaal niet over cijfers gehad. Nou, dat is wel een typering die bij hem past, vind ik. Ja, het gaat niet om de cijfers, maar je kunt er niet zonder. Ja. Dus wat staat daar en hoe komt het dat het daar staat? Nou, daar heb ik ook veel van geleerd.
Ja. En daarnaast heb jij jouw sparringpartner gehad op het moment dat het wat complexer werd. Welke antwoorden moeten we je geven?
Ja, klopt. Ja. Ja. En dat is menselijke steun, maar het is ook expertise.
Ja.
Ja.
Cijfers zijn vaak een uitkomst van hetgeen wat mensen doen.
Ja. Ja.
Dat noemen we dan economie.
Ja.
Of op microniveau een bedrijf.
Ja.
En dat ontstaat op een bepaalde manier. En dat is natuurlijk altijd van belang. Ja, waarom ontstaat dat? Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Mm-hmm. Dat was bij Jan op dat moment. Praat denk ik over 20 jaar terug of zo.
Ja.
Niet precies meer, ja.
Ja.
Ik kwam Jan tegen. Je zat redelijk vast, om het zo maar te zeggen. In alles. En ja, dan ga je toch eens in gesprek van, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Mm-hmm. En dan zie je dat. Door het in contact komen van, wil je dit wel? Wat ben je nu aan het doen en wil je dit wel? Dat uiteindelijk heeft geleid tot een, wat jij noemt, de stekker eruit trekken.
Ja.
Maar tegelijkertijd ook een doorstart op een manier waarop het wel mogelijk was. En ik denk, en dat is het mooie natuurlijk, dat het bedrijf aan zich was toen gewoon levensvatbaar, maar niet op de manier zoals het toen ging.
Nee.
Dat geldt denk ik voor Jan als persoon ook.
Ja.
Waar voel ik me prettig bij in welke organisatie? Hoe moet ik dat runnen?
Ik kijk daarop terug als zijnde een zeer gelukkige beslissing.
Is het dan ook niet, in een andere podcast hebben we het er ook over gehad, dat je soms als ondernemer gevangen wordt door de waan van de dag. En dat jij eigenlijk in staat bent om de waan van de dag te verlaten en van een afstand te kijken. En te zeggen van, hé, maar waar ben je mee bezig? Is dit nou eigenlijk hetgene wat je wilt?
Ja, dat klopt. Dat hoor ik met grote regelmaat, deze opmerking die je nu maakt. Bij Jan speelde dat natuurlijk ook. Ja. Ja, maar een ondernemer, de gemiddelde ondernemer, die denkt al vaak ver vooruit. Wordt vaak ook niet echt begrepen soms. Hè, van, ze vinden me raar of zo. Van, ik denk al over dingen waar een ander überhaupt nog niet over nadenkt. Ja. En dus kan er ook met weinig mensen echt over sparren. Nou, dan in de waan van de dag, dan loopt alles door. En om eens even eruit te stappen. Mm-hmm. En dan zijn wij inderdaad een goede spiegel om eens te kijken hoe het nu echt zit.
Ja.
En dat pas dan, op het moment dat je dat door hebt, dan kun je verder.
Ja.
Is mijn idee. Ja.
Maar dan komen we al op het punt waarvan we zeiden van, laten we het daar eens over hebben. Je gaf ze net al een voorschot. Wat typeert dan die ondernemer? Wat je al zegt, hij kijkt er altijd vooruit.
Ja, een ondernemer kijkt per definitie altijd vooruit, want daar ligt zijn toekomst. En ik zeg altijd, je koopt een bedrijf of je bent een bedrijf niet aan het runnen om het verleden, maar om de toekomst.
Ja.
Dus daar begint het mee. En die is continu, heeft hij zijn voelsprieten uitstaan, hoe die dat, hoe die op de manier waarop je daar naartoe kan. En om daarover te sparren, dat is, ja, dat is lastig. Maar dan moet je wel de juiste netwerk om je heen hebben, denk ik, om daar daarover te kunnen hebben. Ja.
Maar wat is die ondernemer nog meer?
Nou, ik denk dat een ondernemer, buiten het feit dat hij al met de toekomst bezig is, dat hij, als het goed is, heel eigenzinnig is. Anders dan laat je al snel uit het veld slaan.
Ja.
He, dus zoals Jan zegt, in hokjes denken. Hij is vaak, toekomst, heel eigenwijs ook vaak. Heeft wil ergens heen, dus enorm gedreven. Mm-hmm. En gaat dan vaak ook niet het gevecht ook uit de weg om dat doel te bereiken. En waarom? Omdat hij het ziet. En die weg daar naartoe, dat is vaak geen, dat is niet de makkelijkste. Nee. Voor de mensen om hem heen ook vaak niet. Ja. Of voor haar uiteraard. Ja.
Ja. Akkoord, maar
dus gedrevenheid, dat zit er ook veel in. Ja.
Een ondernemer is per definitie gedreven?
Gedreven, vaak? Neemt risico's, dat soort elementen zitten er wel in.
Ja.
Henny van der Mos zegt, er zijn twee soorten ondernemers.
Ja.
De een is ondernemer en de ander is door de fiscus aangemerkt als ondernemer. Hij zei, dat is een ander type.
Ja. Ja. Maar ik denk wel dat het zo is. Ik denk dat je ondernemer ook niet kunt leren. Het zit in je DNA of niet. Henny van der Most heeft volgens mij heel weinig opleiding gehad.
Ja. Is wel een ondernemer.
Maar hij is wel ondernemer. Ja. En er zijn ook mensen die hebben heel veel geleerd, maar geen ondernemer zijn. Dus het zit in je DNA.
Ja. Maar is de ondernemer de ondernemer of is die zijn onderneming? Dat lijkt een klein verschil, maar toen ik daarover nadacht...
Ik denk dat het een wezenlijk verschil is, omdat de ondernemer is de persoon aan zich. En de onderneming is, de organisatie waarmee hij of zij het doet.
Mm-hmm.
En dat zijn wel twee wezenlijk verschillende dingen.
Ja.
He, je kunt best wel, als je bijvoorbeeld groeiende... Ik weet niet of dat onderwerp straks nog aan de orde komt. Maar groeiende bedrijven, je begint ergens. En op enig moment wordt het bedrijf groter, ben jij dan nog de juiste persoon op die plek?
Ja.
Vraagt ook om een stukje kwetsbaarheid. Hè? Ondernemer kan ook kwetsbaar zijn, maar je moet het er wel eruit halen.
Mm-hmm.
En als hij zich kwetsbaar opstelt, zal hij ook op een gegeven moment zeggen, dat is niet meer wat ik zoals het was, dus ik moet maatregelen nemen. Nou, dat kan zijn management, dat kan zijn allerlei maatregelen die je kunt treffen.
Ja. Akkoord, dus dat betekent dat die ondernemer, die is die kijkt vooruit, altijd, maar is eigenlijk ook een eenzame positie.
Nou, we moeten het niet dramatischer maken dan wat het is. Maar ik denk wel dat het per definitie iemand is die wat Jan noemt, vaak nadenkt. Hè? Zich even terugtrekt van wat moet ik nou doen. En als je daar niet met de juiste mensen over kan sparren, dan denk ik dat het er niet altijd uitkomt.
Ja.
En dan moet je oppassen dat de markt, hè, want uiteindelijk doet, daar ben ik te veel econoom voor, dat de markt doet uiteindelijk zijn ding.
Ja.
En dan, dan kom je of in de problemen, zoals Jan destijds. Maar de kracht is dan om daar juist uit te kunnen komen. Ja.
Maar doen jullie niet eigenlijk allebei een beetje hetzelfde dan Jan? Jullie sparren allebei met die ondernemer.
Een beetje wel. Op een andere manier, denk ik.
Ja?
Ja.
Waar zit dat verschil in?
Marco is veel meer financieel onderlegd dan ik dat ben.
Ja.
Dus dat is op een andere manier.
Ja.
Maar ik denk dat wij soms wel dezelfde onderwerpen zouden kunnen hebben.
Ik denk dat wij heel sterke raakvlakken hebben in ons vak. Op het moment dat je ergens in een overname zit, dan natuurlijk gaat het uiteindelijk om de deal in zijn algemeenheid. Maar past het bij je? Nou, dat heeft vaak ook weer met het werk van Jan te maken. Kijk, ik ga natuurlijk niet op psychologische stoel zitten van, is dit nou echt wat je wil?
Nee.
Maar we hebben daar wel gesprekken over. En ik denk dat zeker het gebied waar Jan zich op begeeft, hoogmanagement, die moeten uiteindelijk het beleid gaan bepalen. En wat leidt tot bijvoorbeeld een overname.
Ja. Ja.
En dat is een stuk wat ik natuurlijk begeleid. Dus waar Jan... Ja, er zit een stuk overlap in die werkzaamheden. Waar Jan stopt, begin ik, of andersom.
Ja. En werk jij nu nog steeds met Marco samen?
Niet echt.
Nee.
Nee, toch?
Nee.
Nee, niet zo vaak.
Nee. Nee, want daarin zijn jullie dus aanvullend naar elkaar toe.
Oh ja.
Moet ik het zo niet zeggen?
Ja.
Mag ik het zo zeggen?
Op een ander moment. Marco komt op een ander moment binnen dan ik, denk ik.
Ja.
Ja,
ja, ik denk op wezenlijk andere momenten. Voor ons is het vooral overnames en fusies.
Ja.
Koop of verkoop. En bij jou is het vaak wanneer die ondernemer min of meer wat vastgelopen is, denk ik.
Ja, vastloopt of zich wil doorontwikkelen. Of hij wil een managementteam om zich heen verzamelen. En wie moet hij dan daarvoor kiezen, bijvoorbeeld?
Mm-hmm.
Of mensen functioneren niet helemaal zoals hij zou willen.
Ja.
Nou, wat kan hij daar dan aan doen?
Mm-hmm.
Maar je komt ook altijd uit bij, wat is het voor een ondernemer? Waar ligt zijn kracht en zijn kwaliteit? Zo. En ik denk dat je daar altijd ook naar moet kijken.
Ja.
Ja. Er is geen ondernemer die alles weet en kan. Die zijn er niet.
Nee? Oké. Okay.
Nee. Nee. Dus als
de meeste ondernemers denken van wel.
Ja, hè?
Of niet?
Nou, de meeste durf ik niet te zeggen. Ze zijn er vast. Maar ik denk dat jij als ondernemer, als je goed aan de gang bent, ook moet weten waar je niet moet zijn.
Ja.
En waar je weg moet blijven. En waar je een expert inschakelt die dat wel heeft.
Mm-hmm.
Het zij een medewerker, het zij een consultant. Dat is wel een voorwaarde.
Ligt dat ook niet in lijn met jouw coachingsprincipe met willen en kunnen en zijn? Misschien kun jij wel iets, maar dat wil niet zeggen dat je het ook moet doen.
Ja. Ja, daar ligt zeker een lijn.
Mm-hmm.
Ja. Maar goed, dan kom je op een hele filosofie erachter, die ik heb. Kijk, je wordt geen ondernemer op de business school. Je gaat er naartoe als je ondernemer bent.
Ja.
Je wordt niet muzikaal op het conservatorium. Je gaat er naartoe omdat je muzikaal bent. En dan ontwikkel jij je verder. Nou, het vraagstuk in Nederland vind ik, deels, is... Stel je wil leraar zijn, docent, en je hebt de HAVO gehaald en je hebt mooie cijfers en je zegt dit lijkt mij een mooi vak. Dan ga je morgen naar de lerarenopleiding. En als je een slimme Henkie bent, dan haal je die ook nog. En vervolgens sta je voor de klas. Maar de vraag is, ligt daar jouw passie ook? Ben jij een docent? Want daar zou ik mijn kinderen graag naartoe sturen. Nou, en ik denk dat is met als je financieel affiniteit hebt. Ja, je wordt geen accountant op de opleiding alleen maar. Tweede is, wat voor accountant ben je dan?
Ja.
Ben je iemand die zich 10 jaar lang, 20 jaar, 40 jaar... blij maakt met het maken van de jaarcijfers? En je blijft kijken op grootboekniveau? Zo, is dat je ding? Of zeg je van, hey, als jij die cijfers nu voor mij maakt, dan ga ik weer naar die ondernemer om even te sparren over de toekomst.
Ja.
Dat is een ander mens.
Ja.
Nou, weer een ander type die vraagt, hebben jullie ook een afdeling surseance van betaling ergens of zo? Die zoekt meer dynamiek. Ja. Dus dan bepaalt toch weer wie je bent. En wat je wilt, dat bepaalt ook weer waar je komt. Dus willen kunnen zijn, klopt.
En passie.
Passie. Ja.
Passie.
Passie.
Ja, passie voor wat je doet. En ik denk dat daar zeker de ondernemer ook boven komt drijven. In welke vorm dan ook. Als je iets wil... Je gaat ervoor, dan...
Alles mogelijk?
Nee.
Nou, ik denk niet dat alles mogelijk is, maar wel heel veel. Ja, ja. Ik denk het juiste netwerk om je heen, wat Jan net al aangeeft, dat A, belangrijk is. Mm-hmm. En B, continu daarmee sparren.
Ja.
Op welk vlak het ook is, dat is het belangrijkste.
Ja.
Ja. Ja. Want je kunt wat je vandaag doet, is morgen weer anders. En over een jaar weer anders.
Mm-hmm.
En dan moet je meebewegen. Sommigen kunnen het wel, sommigen niet. En als je dat niet kunt, ja, dan moet je de expertise bij zoeken.
Ja. Ja. En wat is een goede sparringspartner dan?
Nou, ik denk dat er een zakelijk, uiteraard op zakelijk vlak, hè, bedoel, je moet waar je aangevuld wilt worden, zoek daar in ieder geval de expertise. Maar ik denk dat dat maar een stukje is. En misschien wat mij betreft het minste stuk. Want als ik naar een bepaalde dienstverlener ga, dan snap ik wel dat hij dat werk doet. Maar vervolgens de man of vrouw die daarachter zit, past die bij mij?
Ja.
En dat komt in Jans' vak terug en in mijn vak net zo. Hè, bij overnames, als ik Jans een bedrijf moet gaan verkopen. Mm-hmm. En wij passen niet bij elkaar qua persoonlijkheid, dan gaat het ook gewoon niet lukken. Ja. En dat geldt denk ik in het hele ondernemersleven. Zoek de juiste mensen om je met expertise, maar ook waar je toch wel de touch mee hebt. En hoef je niet hè, wat Jan zegt, op iedere zaterdag bij elkaar op de koffie te gaan. Maar je moet wel een bepaald vertrouwen hebben om ook daadwerkelijk je ziel op tafel te leggen. Wat je daadwerkelijk wil, wat je kunt, waar je goede dingen zijn, waar je hulp bij nodig hebt. En pas dan kom je verder in mijn beleving. Ja.
Dus de echte ondernemer moet ook openheid durven te geven. Zichzelf kwetsbaar op te stellen.
Ja, kwetsbaar tot het niveau waarop dat natuurlijk kan. Mm-hmm. Want hij is de ondernemer. Hè? Ja. Dus alles hangt, nee, niet alles hangt, maar hij is degene die uiteindelijk die keuzes maakt. Hoe groot of klein het bedrijf ook is. Mm-hmm. Maar kwetsbaar opstellen in de zin van, ben ik reflecteren. Ik denk dat dat belangrijk is. Heb ik de visie die ik heb, klopt die nog wel?
Ja.
Want ook dat stukje eigenwijsheid wat erin zit, nou, dat was bij Jan ook. Jan, hè, we kwamen 20 jaar geleden bij elkaar en het ging niet echt geweldig. Terwijl hij toch een bepaalde visie had. Ja. Misschien op dat moment nog wel redelijk strak in de wedstrijd staat van ja, dit is het. En dan kom je uit die modus proberen, ja, maar dit is niet zoals het zou moeten. Mm-hmm. Stel je open en ja, dan kun je samen weer gaan bouwen. En zo is het uiteindelijk ook tot het succes wat er nu staat.
Ja. Daarin dat reflecteren en daarin dus ondernemen met wat er ook op je pad komt. Hè? Want dat is van, als we dan kijken, we hebben het in deze podcastserie over reis en bestemming. En deze gaat over ondernemen in weer en wind. Dus van wat er ook gebeurt, je moet erin ondernemen. En daarin zeg je van, als je een ondernemer bent, waarbij we volgens mij ook kunnen concluderen, dat we ook niet daar een hokje voor hebben. Mm. We weten alleen dat hij een visie heeft, een passie heeft, vooruitkijkt. En uiteindelijk moet zorgen voor de juiste omgeving om hem heen. Maar daarnaast, ja, iedereen doet het op zijn eigen manier. Als het maar bij hem past.
Ja, maar kijk, ik denk in moeilijke tijden of zwaar weer, zoals je dat noemt. Dat zwaar weer, ja, dat komt soms op je pad. En laat dat ook tot je komen. En ja, doe daar wat mee. Ja. En in plaats van kop in het zand en we zien het wel. Ja. Waait wel over. Nee, het waait niet over. Ja. Je zult moeten acteren. Dat is denk ik het belangrijkste.
Akkoord, daar komen we straks nog op terug. Want als we dan kijken, want wat is die ondernemer? We hebben daar wat omschrijvingen van gemaakt. En tegenwoordig wordt ondernemen zo langzamerhand de hemel in geprezen. En iedereen wil ondernemer worden. Waarbij ik volgens mij, ik weet niet hoe jij dat ziet Jan, dat heel veel mensen hebben het idee, ik wil ondernemer worden, maar dan word ik heel rijk. Want dat is eigenlijk voor iedereen. Hè? Iedereen wil veel geld verdienen. Ja, ik heb daar wel een idee over. Maar Jan, ja, hoe kijk jij dat tegenaan? Is iedereen...
Volgens mij heb je de keerzijde ook gezien, Jan, of niet?
De keerzijde van...
Het niet in eerste instantie niet rijk worden van een onderneming.
Dat heb ik zeker ook gezien. Maar ik zie inderdaad ook veel mensen om me heen die willen ondernemer worden. Die hebben geen idee wat het inhoudt of betekent. Die denken inderdaad van nou, als ik vandaag even een website open, dan sta ik morgen ook wel bovenaan in Google. Alsof Google op jou zit te wachten, die robot. Dat is niet het geval. En dat zie je zeker in de coachingswereld. Ook heel veel. Ik hoorde laatst van een bijeenkomst met een zaaltje vol coaches. Waarbij iemand vroeg, wie heeft er nu een levensvatbaar bedrijf in de zin dat je daar als kostwinner je brood mee kan verdienen.
Ja.
Nou, er waren er 3 of 4 in de zaal. En ook die anderen hebben een website en een beletterde auto ook vooral. En een brochure. En dat wordt als eerste gemaakt. Maar daarna gebeurt er niks. Dus ja, dan kom je ook op het punt van hoe... Ik denk dat jij als ondernemer, hè, ook al ben je ZZP'er, in staat moet zijn om je eigen opdrachten te verwerven. Ja. Eigenlijk vind ik dat wel een kernpunt. Dat een ondernemer dat zou moeten kunnen.
Dus als je dan praat over het starten als ondernemer...
Ja.
Dan moet je jezelf heel goed afvragen van, ben ik in staat om die handel binnen te halen?
Ja. Dat denk ik.
En anders moet je niet gaan starten. Is dat de enige vereiste dan?
Nou, het ligt aan wat je wilt en wie je bent. Want als je partner 1,5 ton verdient en jij werkt 3 dagen... maar je wil 1 dag in de week er wat opdrachten bij doen. Maar dat noem ik niet echt ondernemen.
Nee.
Dus als dat leuk is, is dat prima. Geen bezwaar tegen. Nee. Alweer niet.
Nee.
Maar...
Ja, ik denk ook dat een ondernemer... Kijk, je hebt natuurlijk verschillende, hè, van ZZP'ers tot bedrijven met honderden mensen. En daar moet je in passen. Je moet in dat plaatje passen. Ik denk dat belangrijkste is. Ja. Maar per definitie zul je de handel binnen moeten kunnen halen. Linksom of rechtsom. Of later doen. Dat kan natuurlijk ook. Ja.
Maar ik ken ook een ondernemer die heeft 17 bedrijven. Sommige internationaal. En die stuurt hij allemaal aan. Dat is een heel ander type dan de bakker in Hogeveen met 5 mensen in dienst.
Ja.
Ja. En ze mogen er allebei zijn. Ja.
Ja. Ja, maar wie ben je, wat kun je, wat liggen je ambities?
Ja. Ja.
Maar kan iedereen als ondernemer beginnen dan, Marco?
Nee, zeker niet. Nee.
Oké. Okay.
Nee.
Wat zijn de no-go's? Wat mag...
Nou ja, kijk, no-go's. Er zijn heel veel no-go's. Maar iemand die graag wil gaan ondernemen, die zit vaak ook vol passie.
Ja.
En het is lastig om dat aan de voorkant zeg maar eruit te halen van, wil je dit nou echt? Nou, wij kijken vaak naar wat voor geschiedenis heeft hij gehad. Komt het in één keer uit het niets of zie je een bepaalde trend in zijn ontwikkeling? En wat wij ook vaak zeggen is, ja, praat eerst eens met bijvoorbeeld mensen als Jan. past dit überhaupt bij je? Ja, want het is niet alleen een roze geur en maneschijn. En als dat al zo is, wat past dan bij je? Dus doe eerst een stuk onderzoek. Ja, we doen bijvoorbeeld in. We hebben ons kantoor in Amsterdam. Daar ook een bedrijf die houdt zich alleen bezig met management buy-in. Hè, dus mensen die zich aan willen sluiten bij een bedrijf. En die worden gewoon doorgelicht. Van ja, wie ben je nou? Wat wil je en wat kun je? Ja. En ik denk dat dat vroeger, ik zat een jaar geleden een stuk minder gebeurde. En nu wel. Ik denk dat het ook een stukje bescherming voor jezelf is. Dus doe die investering ook in jezelf om te kijken waar je sta je. Ja. En wat past bij je.
Ja. Als je nou kijkt naar dat soort onderzoeken dan. Van die mensen die een management buy-in willen doen. Bij hoeveel komt er dan uit van ik zou het niet doen?
Nou, ik zeg niet dat er altijd uitkomt dat je geen ondernemer bent, maar verschillende type ondernemers. Kijk, ben ik meer een, zoals Jan zegt, ik kan 15 bedrijven aansturen, dan ben ik ondernemer, maar dan zit je op een ander niveau. Ja. En ben je meer iemand die past bij een bedrijf van 20 man gewoon meewerkt, ook prima. En ik denk dat je dat eerst moet gaan onderzoeken, voor zover je dat eruit kunt halen. Maar meestal zijn er wel trucjes voor om dat te tackelen, zeg maar.
Ja. Heel mooi dat ik hier een accountant tegenover me heb zitten die het inderdaad niet over cijfers heeft. Maar die kijkt van welk mens ben jij, waar ligt jouw kracht en waar moet jij mee verder? Ja.
Nou, de accountancy heb ik al lange tijd aan achter me gelaten. Maar het vak waarin ik nu zit als corporate finance adviseur om bedrijven aan en verkopen, is dit van wezenlijk belang. En dan werken wij niet zo heel veel voor management of MBA'ers, om het zo maar te noemen. Ja. Maar voor volwassen bedrijven. Ja. Maar de problematiek is hetzelfde. Ja. Wat past bij je? Ja. Iedere keer weer, ja.
Jawel, maar managing corporate finance, dat betekent dat finance voor een cruciaal onderdeel is. Want uiteindelijk gaat het om de knikkers aan het eind van het spel.
Uiteindelijk gaat het om de uiteindelijk wel, ja. Maar je moet dat wel als organisatie en als ondernemer moet je dat kunnen. Je visie en je ambitie moet je kunnen vertalen in geld, inderdaad. Ja. Dat is wat het is, ja.
Akkoord, daar komen we op het eind dan weer op. Want dan hadden we het over starten. Zo van wie kan dat wel of wie kan dat niet doen. Dan zeg je eigenlijk van, nou ja, je kunt het willen, maar het is niet inderdaad van tevoren zeggen van, ik word ondernemer, maar dan ga ik grof geld verdienen. Maar je moet een idee hebben, je moet een visie hebben, je moet een passie hebben, je moet een drijfveer hebben.
Ja, het mooie vind ik bijvoorbeeld al bij familiebedrijven, hè, om die even concreet als voorbeeld te noemen. Ik vind het zelf altijd bijzonder dat ik zit met ondernemer, met de familie aan tafel. Ja. En dan gaat dochter of zoon gaat het overnemen van pa. Ja. Nou, de eerste vraag die wij natuurlijk al stellen is, nou, dat is best apart dat jij als kind het is exact hetzelfde DNA hebt dan dat je het precies hetzelfde kan en wil dan jouw vader of moeder. Ja. Nou, ga daar maar eens over in gesprek. Ja. Dan is het toch vaak al dat men zegt van, nou, men verwacht het van mij of niet. Nou, op het moment dat je dat soort signalen krijgt, dan moet je toch even een paar stappen terug doen. Ja. Het zou best bijzonder zijn als ik hetzelfde kan als mijn vader.
Ik heb ooit eens gehoord van een boerenzoon die het over zou nemen van zijn vader. En dat was een moeilijk proces. En op een gegeven moment kwam maar dicht die jongen uit hooikoorts. En die had echt hooikoorts, hè? Dus dat was onmogelijk dat hij de boerderij van zijn vader kon overnemen. Ja. Dus dat bedrijf is ontmanteld, dat is stopgezet. En met dat er geen enkele mogelijkheid meer was dat hij het bedrijf kon overnemen, bleek hij van hooikoorts af te zijn.
Ja.
En dat was echt een somatische aandoening. Ja. Geen psychologische aandoening, somatische aandoening. Ja. Dus dat lichaam protesteert op een andere manier. Want er werd van hem verwacht, wat jij noemt. Ja.
Ja. Of andersom. Hè, als je met de ondernemer, vader of moeder spreekt. Ja, met mijn zoon, een van de twee, die kan het niet. Zeg wel, die wil ik spreken.
Ja.
Want vaak is het andersom. Ja. Dat hij iets anders denkt dan pa of ma.
Ja.
Maar dat kan wel eens heel goed zijn voor het bedrijf.
Ja. Ja. Oké.
Ja.
Kom je dat vaak tegen, Jan? Nou, dat de mensen waarvan het niet verwacht wordt eigenlijk meer kunnen brengen. Hè? Dat men bij jou een cursus zoekt, terwijl er eigenlijk een ander antwoord is.
Soms is er een ander antwoord, ja. Ik ken ook iemand die heeft een vader met een zeer sterke persoonlijkheid.
Zo.
Ja, en als je dan... als jij moet groeien onder zo'n boom, dat gaat niet zo hard.
Nee.
En toen die vader uit beeld kwam, toen bleek dat die jonge man veel meer potentie had dan iedereen had gedacht. Dus dat gebeurt wel vaker. Ja.
En toen kon het bedrijf zich ontwikkelen, want dat was het volgende punt waar we met elkaar wilden doornemen. De groei van een onderneming. Dus de start, maar dan de groei.
Ja.
Hoe zet je de groei van een onderneming dan in?
Ja, wat is groeien? Kijk, de meeste ondernemers die ik hoor over groei, die praten over omzetgroei.
Ja.
Om geld, om meer winst.
Maar ik denk dat groei ook heel anders kan zijn. Mm. Het kan de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer zelf zijn. Dat vind ik ook groei. Kan van de medewerkers zijn. Kan groei in kwaliteit zijn. Je kunt groeien in je marketing, dat je je beter positioneert, zeg maar, op de markt. Dus er zit nogal verschil in, wat is groei dan? Maar ik denk wel dat er groei en ontwikkeling moet zijn. Anders is het een dode boel. Maar dat hoeft niet altijd per se omzet te zijn, wat mij betreft. Ja. Het kan ook organische groei zijn. Ik denk, als de onderneming zich ontwikkelt, de dienstverlening, als er dienstverlening is, die is goed en die ontwikkelt zich ook door. Ja. Dan kan het ook zijn dat je organisch meegroeit in je omzet.
Ja. Maar dat het doel dus geen omzetgroei is, maar een verbetering van de organisatie, waardoor de rest er vanzelf achteraan komt.
Bijvoorbeeld. Ja. Ja.
Ja. Hoe zie jij dat, Marco? Want jij bent natuurlijk ook bezig met waardecreatie van bedrijven.
Ja, dit is eigenlijk ons dagelijks werk. En dus hier zit ik iets economischer in dan Jan. Waarbij we uiteindelijk toch wel de raakvlakken hebben. Kijk, als ik het heb over groei, dan een onderneming die zit in een bepaalde markt. En die markt die beweegt een bepaalde kant op. En dat kun je leuk vinden of niet leuk vinden, maar dat gebeurt wel. En daar moet je in mee bewegen, zeg maar. En dat, soms betekent dat groeien. Ja. Meegroeien en tot een bepaald niveau. Want dan heb je op enig moment een niveau bereikt dat je stappen moet nemen. Dat kan best gaan dat je winstgevendheid zelfs naar beneden gaat. Mm-hmm. Hè? Want je moet in één keer een heel apparaat op gaan stellen. Mm-hmm. Ik moet management aantrekken. Ik moet extra verkopers aantrekken. Dus dat moet je goed in beeld houden. Of moet je dan op dat moment zeggen, nou, ik sta nu, we noemen het vaak glazen plafond, ik kom niet verder als bedrijf. En pas ik daar als ondernemer nog bij? Mm-hmm. En wat heeft mijn onderneming nodig? En dan gaan we ze echt splitsen. Ja. Van heeft het bedrijf nodig? Ja. En pas jij daar als ondernemer nog bij? Nou, daar ontstaat vaak een spanningsveld. Wat ook vaak leidt tot overnames. Ja. Dus even, ik heb mijn kunstje gedaan tot dit niveau. Onderneming vraag naar meer en de markt vraagt ook naar meer. Alleen ik pas daar als ondernemer niet meer bij. En daar is niks mis mee. Sterker nog, ik denk dat het juist de kracht is door dan de onderneming los te laten en je reis op een andere manier voor te zetten. En zeggen, nou, dit is het, dus beter om het nu over te dragen aan een grotere partij bijvoorbeeld. Dat is voor iedereen beter, maar voor mijzelf niet. Nou, dan maak je daar een keuze in. En ook daar zit soms ook wel een bepaalde angst, hè, van ondernemers. Van, ja, moet ik dan mee in zo'n groter geheel? Terwijl als je met die mensen in gesprek gaat, dan zien we ook vaak dat ze toch wel meegaan, hè, van, in een andere rol. Mm-hmm. En soms het inderdaad loslaten, hangt een beetje van de persoon af. Ja. Nou, dat is weer het vlak waarop Jan en wij elkaar weer vinden. Onderneming hier, heeft dat nodig? Pas ik daarbij, ja of nee? En hoe kan ik dat managen of niet? En haak ik af, ga ik wat anders doen?
Ja, maar de vraag, als ik jou goed hoor, dan is dat afhaken, heeft ook geen negatief gevoel.
Het nee, is, dat is sterker nog. Afhaken zie ik juist vaak als een kracht. Ja. In plaats van afhaken, dat klinkt negatief. Ja. Maar hou dat bedrijf voor ogen, want ja, er zitten heel veel gezinnen achter met hun inkomen. En als dat niet meer bij jou past, dan moet je het overdragen, zeg maar. Ja. Ja, maar dus dat vind ik sterk.
Ja, maar daarnaast zit er nog één punt volgens mij bij, waar jullie, althans binnen jullie organisatie, Eternus mee bezighouden, is dat op het moment dat een bedrijf zegt van, oh, ik ben er aan toe, de aankomende jaren zullen wij uiteindelijk het bedrijf gaan verkopen. Ik heb geen opvolgers en om hier nog continu mee door te gaan. Althans, ik hoor steeds vaker ondernemers die zeggen van, nou, ik heb het kunstje nog gedaan, hoezo moet ik dit nog 10 jaar verder gaan doen? Dus we gaan overnemen. Ja. En wat Jan zei, hè, ten aanzien van groei, of dat altijd omzet is, dat jullie eigenlijk ook heel veel zeggen van, we gaan zorgen dat de organisatie verbetert. En dat betekent niet groei in omzet, maar wel in kwaliteit, waardoor uiteindelijk er meer waarde in de onderneming komt te zitten.
Ja, ja, groei in omzet is maar één van de onderdelen van het waardesysteem. Ja. Wat wij altijd doen is wij proberen vanuit door de ogen van een koper te kijken. Dus waar sta je in de markt? En hoe kijkt de koper naar jou? Ja. Want dat is uiteindelijk waar die ondernemer voor klaarmaakt om het over te dragen. En wat moet je daarvoor doen om het voor hem aantrekkelijk te maken? En dat is vaak toch net wat anders dan jij tegen je eigen ondernemer kijkt. En dat kan inderdaad zijn het management verbeteren. Hè? Kwaliteitsslag, dat kan zijn omzetgroei, dat kan zijn je financiële organisatie anders inrichten, andere markten bedienen. Nou, je kunt 100 voorbeelden bedenken. Maar wel met een blik op die overdracht. Dus door de ogen van de koper, dat is belangrijk.
Ja. Maar dan is het meest typische dat eigenlijk alles met geld te maken heeft, maar ook alles met satisfactie te maken heeft. Nee, dat is die combinatie.
Nee, dat denk ik, ja, zeker. Uiteindelijk alles wat wij als ondernemers doen en de onderneming doet, leidt tot geld. Maar de basis zijn wel de mensen binnen het bedrijf. Ja. En als dat niet goed voor elkaar is, kun je nog zo'n prachtig bedrijf hebben. Maar als het intern niet goed zit. En dan kun je, hè, dat kan zijn op persoonlijk vlak, dat kan zijn op organisatorisch vlak, dan gaat het niet werken. En dan zul je ook zien dat er minder geld verdiend wordt. Dus als een bedrijf geld verdient op een gezonde manier, dan is dat zeer waardevol, ja. Sustainable. Ja.
Akkoord, maar dan betekent het dus dat als jij zorgt dat je mensen goed opgeleid zijn, dat jij dus een waardevol bedrijf bent, omdat jij waardevol voor je werknemers bent, omdat ze met een plezierige manier aan het werk kunnen. Maar daarnaast omdat ze plezierig werken, zullen ze ook een betere output hebben.
Exact. Ja, dat natuurlijk. Het is een combi. Ja.
Jullie wegen dat allemaal mee. Ja. Dus daarin zie je ook dat jij dus aan de ene kant, Jan, niet met dat financiële deel bezig bent. Maar aan de andere kant een heel belangrijk onderdeel speelt in dat financiële spel. Is dat iets wat jij tegenkomt in jouw adviespraktijken, in jouw coachingspraktijken?
Nou, niet bewust.
Of zie ik dat te economisch als bedrijfskundige?
Ik denk... Ik denk niet dat mensen daar heel bewust mee bezig zijn.
Nee.
Maar het is wel zo, als jij je doorontwikkelt, dat in je voordeel is. Altijd.
Ja.
Ja.
Maar ik denk ook dat de mensen in de organisatie, die maken uiteindelijk het bedrijf.
Ja.
En als dat past bij een bepaald type omvang van het bedrijf.
Ja.
Ja, dat is ook wel eens de vraag, moet ik nog verder groeien?
Ja.
Nou, als je in een markt zit waarin dat op zich prima kan.
Ja.
Ja, dan moet je misschien wel blijven zoals het is. Of blijven in ieder geval niet nog meer willen, maar juist de waarde van je organisatie zoeken op andere vlakken. En daar zie je over een paar jaar wel verder.
Ja, uiteindelijk moet je datgene doen wat bij jou past, waar jij gelukkig van wordt.
Nou, wat bij jou past en wat bij de onderneming past, ja.
Ik heb in een andere podcast verteld over mijn schoolvriend, die een boerderij in Texas heeft inmiddels, met duizenden koeien. En ik zei, heb je dat nou op de middelbare school geleerd, hè, dat verhaal? En hij zei, nee, het gaat om passie en visie. Dat is waar het mij brengt. En zaterdagavond appte hij mij. Gewoon wat leuk dat ik in jouw podcast voorkom. Maar zeg er nog maar even bij... dat ik me ook altijd als een kleine jongen in de zandbak voel. Dat is ook zijn beleving.
Ja.
Zo, ik geniet er elke dag van. Van de dieren die ik heb, van de mensen om me heen. En dan denk ik dat het oprecht bij je past.
Ja, maar ik denk dat dat ook waarde is.
Ja, dat is waarde. Dat is ook waarde. Ja.
Ik weet niet of jullie toevallig net van het weekend... Laurens ten Dam is tegenwoordig de bondscoach van de gravelrijders. Dat is weer een nieuwe tak van sport. En die heeft al zijn mensen 2 dagen voordat de WK was... bij elkaar gehaald en ze hebben een barbecue gehouden. En ze mochten het niet over wielrennen hebben.
Nee.
Ja. Marianne Vos en Mathieu van der Poel zijn allebei wereldkampioen geworden.
Ja.
En wat zei hij? Jongens, ga lekker barbecuen en we gaan lekker spelen in het bos straks.
Zo.
En uiteindelijk heeft dat 2 wereldkampioenen opgeleverd.
Ja.
Dus daarin is het goed dat...
Nou, Gert-Jan heeft Edith Bos uitgenodigd voor zijn bedrijf Centrista.
Ja.
Die heeft een mooie toespraak gehouden. Nou, die heeft titels gewonnen op de Olympische Spelen. En ze liet een filmpje zien en toen zei ze... zie je wat daar gebeurt? Hoezo wilskracht en gedrevenheid? Ik was doodsbenauwd om te verliezen. En een avond van tevoren hoopte ik dat die Olympische Spelen nog zou afbranden... of dat mijn tegenstander 5 kilo te zwaar zou zijn. Zo bang was ik om te verliezen. Dus angst kan je ook drijven. Of je daar dan voldoening uit haalt, dat vraag me wel af.
Akkoord. Mooi, dus dat was het groeien. En dat was van hoe groeien, waar groeien naartoe. En vanuit waar word je gemotiveerd. Maar dan kom je op dus het punt van je hebt wel of niet gekozen voor groei. Je bent gestart als ondernemer. En dat, wat als het niet gaat?
Ja. Ja, dan komt er heel veel los in een mens.
Ja.
Het gaat niet zoals jij... voor ogen had. Het kan zijn dat je financieel vastloopt. Het kan zijn dat je persoonlijk vastloopt. Bij mij was dat een combinatie. Mijn gezondheid. Ik zal het verhaal vertellen. In 2000 ben ik burn-out geweest. Ernstig. En in 2008 ben ik gescheiden. Dat heeft ook impact op mij gehad. Ik kreeg wederom gezondheidsklachten. En ik kwam bij mijn huisarts die me al kende vanaf mijn 16e. En ik vertelde mijn verhaal. Die man keek me aan en hij zei: hoeveel mensen heb jij al uitgenodigd om eens een keer een keuze te maken in je leven? Ik zei: nou, dat zijn er ontelbaar. Hij zei: nou, voor mij markeert er fysiek niks aan je, geestelijk ook niet. Dus mijn boodschap is: ga dat zelf ook eens een keer doen. Nou, toen ben ik weggegaan. Ik heb alle afspraken in die week afgezegd. Ik ben in de auto Duitsland ingereden. En ik dacht: ik wil zo niet verder. En dat doet heel veel met je. Want ik zeg, ik heb 4 kinderen, maar eigenlijk heb jij 5. Je bedrijf is je 5e kind. En ik vraag me achteraf af, aan wie heb ik nu het meeste gedacht? Dus daar schrijf ik nog een keer een boek over. Maar dat is zo. En nou, dat maakt iets in je los. Maar wel de bewuste, de zekerheid ook, ik wil zo niet verder. Ik wil op die manier, is er een grens. Nou, en dan ga je doen wat je doet. En dan begin je aan iets waarvan je de uitkomst niet weet. Dus als je ook nog wat controlebehoefte in je lijf hebt, dat raak je dan vanzelf wel een beetje kwijt. Want daar heb je geen controle op, je gaat iets in. En dan heb ik aan Marco een enorme steunpilaar gehad, met wie ik wel kon sparren, die er niet een belang in had. En zodra je met medewerkers gaat praten of met familie, of ja, die hebben daar hun eigen gevoelens in. En dat is ook waardevol, ja. Maar anders. Dus ja, ik denk dat dan er heel veel gevoelens loskomen. Ook angst. Schaamte eerst ook wel.
In Nederland wordt dat nog wel als negatief gezien. Nou, als je zegt van, hey, ik kan deze onderneming op deze manier niet verder zetten.
Falen misschien zelfs wel. Ja. Dus op de dag zelf, dan ben je niet zo blij. En toen dat bekend werd, toen weet ik nog, toen werd ik gebeld door een makelaar. En die zei: goh, wat hoor ik, jouw kindje is ook gestorven. Dat zei hij. Ik werd zo boos. Ik zei: je blijft van mijn kinderen af. Je mag alles van me hebben, maar daar blijf jij vanaf. Sindsdien drinken we ook niet samen meer zoveel koffie.
Nee.
Ja. Dus dat doet iets met je.
Ja.
Ja. Kijk, en als jij de afloop weet en je weet van, ja, maar over 5 jaar dan sta ik er weer zo voor. Maar dat weet je niet. En ik vind dat je ook als ondernemer het lef moet hebben om een keer te stoppen als iets niet gaat. Om dat te onderkennen, om dat in te zien. En niet eindeloos dat maar doorgaan. Nou, een beetje lastig als je veel hebt geleerd van geef niet op en je moet doorzetten. En ja, er is moed voor nodig.
Ja.
Nou, en ik ben er heel blij mee.
Ja. Ja. Dat je uiteindelijk toen het erg zet, op deze manier ga ik daar niet meer verder. Terwijl daar ook een lange weg is. Want ik weet nog dat wij in het voorgesprek maken, dat jij ook zei van, daar zijn we eigenlijk best wel 2 jaar mee bezig geweest. Althans, in het begin heb je het er op die manier niet concreet over, maar wel dat je ziet van, jongens, als we nou zien wat je doet en waarvoor je aan het werk bent en wat het oplevert en hoe je daarmee worstelt,
ja.
Dan is dat niet van de ene dag op de andere dag. En dat hoor ik bij jou ook, dat je zegt van, ja, maar ik heb daar lang en op een gegeven moment ineens was daar.
Dat is een proces.
Ja.
Ik denk dat dat het is, ja. Dat je met processen te maken hebt. Hè. Ondernemen, op het moment dat ze bij, zeg maar, bij ons of bij mij komen, dan is er al heel wat gebeurd. Ja. Hè. Dan de radars zijn al aan het draaien. Mm-hmm. En dan komt het er al op aan, kun je jezelf openstellen om dat inderdaad echt vanaf nu gewoon om te gaan draaien. Ja. En dat vraagt een stukje kwetsbaarheid, dat vraagt een stukje openheid. Maar als je dat hebt, ja, en dingen echt los kunt laten, dan kun je weer stappen maken. Ja. Maar als dat er nog niet is, de strijd is nog gaande, ja, dan is het best complex. En dan kunnen wij wel dingen roepen. Maar die ondernemer moet er zelf wel aan toe zijn, zeg maar. En ik denk dat dat bij Jan, ik heb dat ook al letterlijk als waardevol ervaren, dat hij al zegt van, ja, dit gaat zo niet meer. Nou, dan kunnen we weer, hoe gek het ook klinkt, eigenlijk weer gaan bouwen. En dat hebben we gedaan, waarbij Jan zijn bedrijf eerst, zeg maar, gereorganiseerd heeft. Hè, middels een, nou ja, wat jij noemt, stekkertje eruit. En dan op een andere manier je bedrijf inrichten. Dus toch met de Steven verder, op de manier waarop hij zich prettig voelde. Maar uiteindelijk ook de mensen zich prettig voelden in de organisatie. Dus dat is wel heel mooi dat dat ook matchte. Ja, daarna nog een keer, ik denk twee, drie jaar later met de scheiding.
Ja.
Nog een keer zo'n proces waarbij Jan ook weer redelijk vast zat. Maar toch weer ook weer de openheid waarbij hij aangaf, nou, dit is wat ik wil. En ik, nou, wij hebben best veel scheidingsprocessen meegemaakt. Maar dit was toch wel een mooie in die zin dat je niet de strijd op wil zoeken, zeg maar. En dan zie je ook waar de echte waarde van de ondernemer zit. Die zat in dit geval wel bij zijn kinderen, maar ook bij het bedrijf en ook bij zijn ex. Om dat toch voor iedereen goed te doen. En dat, maar ook voor zichzelf. En ik denk als je die balans probeert te zoeken, in plaats van continu de strijd aan te gaan. Ja, wat ik nogmaals, het was een heftige periode, maar wel een zeer waardevol proces. Ja. Ja. Waarbij de kracht wel van Jan uitging van dit is de manier waarop ik het wilde. Was hij op dat moment wel heel duidelijk over.
Ja. Dezelfde huisarts zei toen, oh, dit is ongeveer 1% in mijn praktijk waar mensen het zo doen.
Ja.
Nou, ben ik ook blij om.
Ja. Toen werd je ziel ook weer gevoed.
Dan is niet alles negatief wat op je afkomt.
Ja. Nou, maar dat is de kunst natuurlijk, want dan komen we weer op veerkracht.
Ja.
Op die manier heb je wel de mogelijkheid om daarmee om te gaan. Om wat er ook gebeurt in dat weer en wind. Om te zeggen van, dit gebeurt er allemaal, dit zijn de omstandigheden en daar moet ik uiteindelijk een keuze in maken.
Ja.
En gelukkig is er dan iemand, in dit geval de huisarts, die zegt van, Jan, maak nu zelf die keuzes.
Dat zeker. Maar daar kun je nog veel meer van zeggen. Kijk, Aniek die doet de opnames vandaag. En in 2015 is zij getrouwd. En daar zaten zowel ik als natuurlijk ook de moeder, ja. Reinie. En op een gegeven moment hield Aniek een toespraak aan tafel. En toen zei ze, toen jullie gingen scheiden, vond ik dat heel moeilijk. Maar ik wil jullie er alsnog voor bedanken dat je dat wel hebt gedaan. Zoiets in die trant was het. Nou, en op dat moment voel je weer van het was toch goed.
Ja.
Want ook een scheiding aangaan, daar is ook durf voor nodig. Ja. Eigenlijk wil je dat ook niet.
Nee.
Doet pijn.
Nee, dat is niet.
En als het geen pijn doet, heb je ook geen relatie gehad. Ja. Dus dat kan niet zonder.
Exact, ja.
Het is ook een rouwproces, vind ik.
Ja.
Nou. Nou ja, dat. Ooit zei een psycholoog, jij doet alles ongeveer in een paar jaar, hè? Normaal doen mensen daar 15 jaar over.
Ja.
Ja, ik hou wel van opschieten. Ja.
Dus uiteindelijk, als je dan kijkt naar afronden van de onderneming, dan is dit een mogelijkheid van afronden. Maar aan de andere kant is wat jullie natuurlijk heel veel doen, is dat op een gegeven moment een ondernemer zegt van, hey, ik sta hier nu, ik heb dit er allemaal ingestopt, ik ken het kunstje, of ik heb de leeftijd, of er is niemand die het wil overnemen. En wat is dan de beste stap?
De beste stap in zin van?
Nou, iemand zegt van, ik heb die onderneming, maar ik om nog langer op deze manier door te gaan, daar heb ik eigenlijk niet behoefte in. Nou, hetzelfde is van, ja. heb jij die snoeffabriek gehad.
Ja. Ja, kijk, uiteindelijk denk ik dat iedere onderneming, slash ondernemer, zit in een bepaalde markt. En die beweegt. Dus ja, daar moet je in mee. Ja. Dus iemand die tegen mij zegt, ja, als ik vraag wanneer ben je stoppen, die vraag stel ik altijd. Ja, als ik 63 ben, dan kunnen we dat alvast een agenda zetten.
Ja.
Maar dat gebeurt natuurlijk niet, want je hebt met een omgeving te maken. En jij kunt wel iets willen, maar de markt moet op dat moment ook willen.
Ja.
Dus dat betekent dat wij op de tijdig, hè, de 2, 3, liefst nog langer van tevoren, gaan kijken, ja, waar wil je heen? En worden het de kinderen? Worden het een externe koper? Of nou ja, er zijn verschillende type kopers. En daar ga je naartoe werken samen. En dan ben je echt bewust bezig met een exit. In plaats van, nou, ik ben er wel aan toe en wat is de prijs? Ja, zo werkt het niet. En dan nog zul je zien dat in zo'n proces, hè, dus stel het gaat naar een concurrent of een strateeg, dan gaat het ook niet altijd om de hoogste prijs.
Nee.
Heel veel deals bij ons gaan helemaal niet om de hoogste prijs. Het gaat om de voorwaarden. Het gaat om, waar komt het bedrijf terecht? Past dat bij het personeel? Passen mijn kinderen daar bijvoorbeeld nog in? Of 100 voorbeelden. Maar de prijs is maar een misschien wel het kleinste onderdeel in zo'n deal.
Nee.
Natuurlijk proberen wij altijd de beste prijs eruit te halen. Maar het gaat om een combinatie, een mandje, zeg ik altijd, van voorwaarden, omstandigheden waaronder zo'n transactie plaatsvindt. Ja.
En vindt dan ook datzelfde rouwproces plaats?
Ja, Exact. Dus de een zit daar wat emotioneeler in dan de ander. Vooral bij familiebedrijven zie je natuurlijk vaak wat emotie. Ja. En ook dat is een reden om het op tijd te starten. Ja. En een gemiddeld verkoopproces is ongeveer 9 maanden tot een jaar, sowieso. Vanaf het moment dat je de keuze hebt gemaakt van ik ga nu verkopen. Waarbij nog geen koper in beeld is, zeg maar. En wij proberen altijd meerdere gesprekken te hebben met de ondernemer. Van ben je er echt aan toe? He, als ik inderdaad vrij snel door wil, maar liever al een paar jaar van tevoren. Want dan weet je wat hij wil. Doe je dat niet, dan loop je verderop in het proces keihard vast. Want op enig moment kom je in een soort fuik terecht. En dan gaat die ondernemer die gaat inderdaad nadenken. En dan belt hij Jan misschien een keer. Ja, ik ben in een proces gestapt waar ik me niet zo comfortabel bij voel. Ik weet niet welke kant het op gaat. Ja, dat gaat niet goed.
Maar wees dus op tijd.
Ja,
ergens, ik was laatst was ik ergens, ik zit bij zo'n ondernemersclub, dan kom je nog wel eens ergens. En er was iemand die zei van, we zijn met een overname bezig, hè, van vader en moeder op de kinderen. Mm-hmm. En die waren al 3 jaar bezig met iemand, die kwam 1 keer in de 6 tot 8 weken kwam die langs en zat even om tafel. Ja. Hoe zit je er eigenlijk in? Wat wil je eigenlijk? Ja. Ben je hier gelukkig mee? En daar werden helemaal geen zaken gedaan, maar daar werd wel gesproken over waar zijn we mee bezig. En daardoor kregen ze gewoon een hele mooie transitie naar... de overname, dat alles gezegd kon worden. En hij zegt, die vreemde ogen die zijn zo ontzettend belangrijk.
Ja, maar 100% mee eens. Maar ja. Die vreemde ogen zijn in eerste instantie ook echt vreemd. En daar komen we weer op het persoonlijke uit. Ik ben ervan overtuigd dat die ondernemer de eerste keer bij mij aan tafel zit, dat hij lang niet alles vertelt voor wat hij bedoelt of wil zeggen. Dus je moet iets opbouwen samen om uiteindelijk door die laag heen te komen, dat je echt in contact komt. Wat wil je? Ja. En dan pas kun je verder. Ja. Dus waarom doen we dit? Is het logisch? Hè? Wij voelen dat vaak wel af. Ja, hij zit aan tafel, maar hij zit in een markt waar eigenlijk helemaal geen overnames plaatsvinden. Hij is nog jong, nou, dan speelt er iets anders. Dan moet hij eigenlijk eerst naar Jan toe, zeg maar. Ja, ja. En dat kan zijn, ik heb ruzie met mijn vrouw, mijn kinderen willen niet wat ik doe, de bank wil niet. Nou, 100 voorbeelden. Ja, dan ben je niet verkoopklaar. Hè? Verkoopklaar zit in je hoofd. Oké, ik wil nu, om die en die reden wil ik stappen nemen. En om dat eruit te halen, dat is denk ik veel belangrijker in een proces dan... ik wil nu tegen de hoogste prijs. Ja.
Eigenlijk komen we dan weer terug aan het begin. Wat jij zei van, Marco kwam bij ons binnen en het hele team zei, goh, heeft er niet over geld gehad. Het gaat om de mens.
Klopt. Heb jij die rekening wel betaald toen?
Toen niet.
Nee, hè?
Nee.
Maar dat kan ons wel.
Oh, nee. Ja, die krijg ik nog. Met terugwerkende kracht.
Is dat ook niet, wat jij noemde dat, en die heb ik onthouden, wat jij bij Nijenrode hebt meegekregen, de Oostenrijkse school.
Ja. Ja, inderdaad. Opgeleid, eerst als accountant, later Nijrode gedaan als bedrijfswaardeerder en corporate finance adviseur. Ja, zoals wij, de Oostenrijkse school gaat inderdaad over menselijk handelen, zoals dat zo mooi heet. Dus wij als mensen maken de economie. De economie is niet iets, het is een afgeleide van wat wij als mensen doen. Ja. En ik denk dat dat ook mooi is, dan maakt het ook minder abstract. Want wij creëren iets en dat noemen we dan later in één keer economie. Ja. Iemand bedenkt iets. En dat leidt tot ondernemerschap en leidt tot economie. Ja. En ik denk als je dat eenmaal door hebt, maar goed, dan ga ik naar het stukje overname. Dan is het ook, waarom vind ik als koper deze taken dan zo belangrijk? Die zitten al vaak veel verder te denken wat ze met jou kunnen. Ja. Nou, en om dat bij elkaar te brengen, dat is natuurlijk mooi. Ja.
Maar uiteindelijk heeft alles te maken met menselijk handelen.
100%, ja. Ja.
Dus daarin is het niet in cijfers uit te brengen. En dat is ook de reden waarom jij dat toen de tijd scherp zag. Die zei van, nee, ik heb iemand nodig die wel verstand heeft van die cijfers, die mij daarin kan begeleiden.
Ja.
En dat is eigenlijk ook als je dan een tip wilt geven aan ondernemers, zorg dat je iemand hebt die dat gevoel weet en dat contact. En ik dacht dus van, nou, met 1 voorgesprek en nu, dan leg je alles wel op tafel. Maar we moeten dus nog meerdere podcasts maken om echt alles op tafel te krijgen.
Alles is ook veel, hoor.
Ja.
Ja.
Dus wat is alles? Wat is
of ook niet. Ja. Ja, kregen 4 miljoen hits weer.
We mogen het dus niet over altijd en nooit hebben. Niet over alles of niet over niemand en iemand. Maar er zit overal nuance in.
Dat zit er wel in, hè?
Ja. Dus ja. Dat hebben we hier ook wel geprobeerd om A, nuance te brengen. Maar B, ook wel zo van, maar wat is nou jouw point of view? Nou, je hebt een bepaalde manier van kijken.
Ik heb daarna ook wel eens een keer een andere accountant gehad.
Ja.
Ooit is naar een ander accountantskantoor geweest, was Marco al uit beeld. Ja. En op enige dag werd ik gebeld van, we komen jou de jaarcijfers presenteren. Ik zei, nou, mooi. Ja, we denken zeker een uur nodig te hebben. Ja. Oké, nou, toen kwamen er niet 1, maar toen kwamen er 2.
Zeggen, nou, ik denk dat het nu een half uur is, klopt dat? Dat was niet het geval. Nou, wij beginnen op pagina 3. Hé, de personeelskosten zijn gestegen. Zeggen, meen je? Ze hebben niks van gemerkt. Ja. Dus die gingen het jaarverslag voorlezen. Ik zei, nou, ik denk dat we nu wel klaar zijn. Binnen dat uur was dat ook snel gebeurd. Ik zeg, hebben jullie nog iets gezien waarvan je denkt, daar moet je wel alert op zijn? Nee, niks gezien. Nou, gaan we door. Nou, dat past bij mij weer minder.
Maar ja, dat is ook de reden waarom ik uit de accountancy ben gestapt. Omdat dat, ja, wat jij zegt, het gaat nu traditioneel om cijfers. Terwijl het verhaal achter de ondernemers. En dat leidt dan uiteindelijk tot corporate finance. Is vele malen interessanter dan een jaarrekening opstellen. Ja. Daar begint het pas, een stukje geschiedschrijving.
Jij stuurde de jaarrekening en dan zei je, als er vragen zijn, hoor ik het wel. Ja. En dan waren we klaar.
Ja. Ja.
Dat zijn de betere accountants, die vermijden het ook inderdaad. Ja. Op de mail.
Ja.
Dat gaat heel mooi.
Ja. Dat is mooi.
Ja. Ja. Dus eigenlijk ben jij daar ook het bewijs van dat je zegt van... hé, maar als ik dan zie wat ik nu doe, dat ik dat op die manier moet doen... daar wil ik niet meer verder. Ik ga wat anders doen. Ik ga het anders aanpakken.
Ja, nou, toen ik dat in het verleden deed, was ik daar eigenlijk niet eens zo bewust mee bezig. Dat was voor mij een vrij natuurlijk proces.
Ja.
Nou, zoals het met jou ook was. En, nogmaals blijven bij het gaat om de mens die uiteindelijk iets doet. En dat leidt tot cijfers en tot economie. Dat is altijd,
ja.
En daar ligt denk ik het mooie van, nou ja, en ook het snijvlak van ons vak. De mens maakt het.
Ja. Helder. Als we kijken, we hebben die onderwerpen waar we het over gehad hadden. De doelstelling van ondernemen in weer en wind. Er is nog 100 dingen over te zeggen. We zitten ook met tijd. Maar is er nog iets waarvan jullie zeggen, want dat is niet gezegd en dat had hier eigenlijk nog benoemd moeten worden?
Ik heb niks.
Nee, niet direct. Nee. Nee, volgens mij is er veel gezegd.
Ja, er is veel gezegd, ja.
Ja.
We mogen deze nog wel een keer terugluisteren, denk ik.
Ja.
Als we alles goed mee willen nemen. Als we dat nu samenvatten, Jan, dan hebben we nu weer over reis en bestemming gehad. En ik vind het steeds lastiger om heel expliciet een keuze te maken van zijn we nu met de reis of gaat het nu om de bestemming in van beide?
Ja, het gaat om beide, denk ik. Alleen die ondernemer die is in staat om steeds weer een nieuwe bestemming te formuleren. En als je op een bepaalde leeftijd zit en je wilt met je bedrijf stoppen, dan formuleer je ook weer een bestemming. Dan ga je weer een andere reis aan, denk ik.
Dus daarin ben je continu bezig met de reis en ben je continu aan het herbestemmen?
Ik denk als er nou één soort mens op aarde is die continu aan het herbestemmen is, dan zijn dat ondernemers wel.
Ja.
Ja.
Ik denk dat ondernemen echt een reis is. Daar ben ik 100% met je eens. Ja.
Ja.
En ik denk dat het ook mooi is om je daarin mee te laten nemen. En natuurlijk moet je dingen sturen, hè, dat is ook helder. Maar dat neemt niet weg dat er wel een bepaalde bewegingsvrijheid in moet zitten. Ja, wat wil ik en wat kan ik?
Ja, die moet je inderdaad houden, denk ik. Want stel je hebt een mooie begroting gemaakt in december en opeens in maart is er corona. En je zit in de horeca.
Ja.
Ja, dan moet je die begroting toch maar even aan de kant schuiven. En toen kwamen er heel andere begrotingen.
Ja.
En dan heb je wel veerkracht nodig.
Ja. Ja.
Ook durf.
Ja.
En dat is niet altijd gemakkelijk, denk ik. Tenminste.
Nee, maar op het moment dat men dat dan lastig vindt, dan hebben ze het telefoonnummer waar ze naartoe kunnen bellen. En anders luisteren ze deze podcast nog een keer. Mogelijk liggen hier nog antwoorden in. Dank jullie wel. Ik hoop dat luisteraars ook hier weer wat uitgehaald hebben om mee verder te gaan. En we spreken jullie met de volgende podcast weer. En Marco, jij bedankt dat je hier wilde zijn. Om jouw licht te laten schijnen vanuit jouw achtergrond als accountant en M&A-adviseur.
Dankjewel.
Tot ziens.